Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u momenteel kan luisteren naar een catechese-reeks over de mysteries van de Rozenkrans, gebracht door priester Daniël de Witte. We laten hem ook vandaag graag aan het woord.
We komen nu aan het vijfde blijde mysterie van ons Rozenkransgebed. Dat is de wedervinding van Jezus in de tempel. We vinden dat weer bij Sint Lucas, hoofdstuk 2, vers 41 tot 52. Luisteren we even. Zijn ouders reisden ieder jaar bij gelegenheid van het paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen hij 12 jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Alle die hem hoorden waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Toen zij hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht. Maar hij antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Zij begrepen echter niet wat hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart, en met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. Een bijzonder gebeuren in het leven van de Joden was de pelgrimstocht naar de tempel van Jeruzalem. In de Bijbel staan verschillende psalmen die dat vol jubel bezingen. Psalm 122 bijvoorbeeld, die zegt: Verheugd was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. Jeruzalem is een plaats van vreugde en verdriet tot op vandaag. Voor Joden en Christenen is het een heilige plaats, een plaats waar God de aarde raakt. Ook voor Jezus was en werd Jeruzalem een plaats met vele betekenissen. Heel Jezus' leven was een opgaan naar Jeruzalem, en hij wist heel goed dat hij daar zou sterven. Jezus' eerste bedevaart naar Jeruzalem is op zijn minst merkwaardig. Als 12-jarige trekt hij met zijn ouders naar Jeruzalem. Zo was het door de wet voorgeschreven. Een 12-jarige werd in de Joodse traditie een zoon van de wet. Jezus heeft nu de zogenaamde bar mitzwa bereikt. Dat is de leeftijd waarop een Joodse jongen als religieus volwassen werd beschouwd. Nu kon hij de wet onderhouden. Een kind onder de 12 jaar kon dat niet. Deze bedevaart is dan ook voor Jezus een soort initiatie, zoals ons vormsel ook toegediend wordt op de breuklijn van kind naar puber of adolescent. Maar nu gebeurt er iets raars. Jezus blijft zonder dat zijn ouders dat wisten in de tempel achter. Ze hebben hem gezocht. Dat is al een anticipatie op het paasmysterie. Na Goede Vrijdag zullen Jezus' leerlingen ook 3 dagen moeten zoeken naar hun Heer, want hij is dan dood en pas op de 3e dag laat hij zich weer zien, nu als de verrezen Heer. Het verhaal van de 12-jarige Jezus kon zich ook nu afspelen. Een kind van 12 wordt nu ineens anders. Het begint zijn ouders wat los te laten en eigen wegen te gaan. Jongeren blijven hangen bij vrienden en komen na schooltijd niet direct naar huis. Vaak maakt dat de ouders ongerust. Hier bij Jezus is dat ook zo. Maar Jezus is niet achtergebleven bij vrienden, maar op een plaats waar je het nooit zou hebben verwacht. In de tempel, te midden van de leraren. En hier toont Jezus dat hij anders zal zijn dan de andere kinderen. God toont hier de roeping die zijn zoon zal hebben. Jezus is door een unieke ingreep van God ineens het kind zijn ontgroeid. Hij luistert naar de Joodse rabbies en hij verrast hen door zijn rijpe vragen en antwoorden. Hier kantelde voor Jezus zijn leefwereld. Het was een ontdekking, daar in de tempel van Jeruzalem. Een wereld ging voor hem open. Het is een beetje zoals een student aan de universiteit die een hele nieuwe wereld ontdekt. En in onze tijd kan dat ook gebeuren bij een uitwisseling aan een universiteit in het buitenland. Maar hier voelt Jezus dat hij Gods uitverkorene is en dat hij door God geroepen is. Jezus heeft zijn plaats in het leven mogen ontdekken. En die plaats is bij zijn hemelse Vader. En dat zegt hij ook aan zijn verbijsterde ouders. Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Jezus probeert de diepe ervaring die hij op heeft gedaan met zijn ouders te delen. Het is eigenlijk het verhaal van elke geroepene tot het priesterschap of het Godgewijde leven. Ze moeten het aan hun ouders vertellen en dat is niet gemakkelijk. Dan moet een geroepene iets zeggen in de aard van: lieve ouders, ik zie jullie graag en dat weten jullie wel. Maar nu is er iemand die ik nog liever zie en die mijn hart in heeft genomen en bij wie ik mijn intrek wil nemen. De meeste ouders hebben het dan moeilijk met zo'n woord. Ook Maria en Jozef hadden het moeilijk. In de tekst die ik gelezen heb staat er: ze begrepen echter niet wat hij daarmee bedoelde. Maar de tekst zegt ook: Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. Hier leert Maria veel aan onze moeders en vaders. Al bij de opdracht had Maria haar kind losgelaten en aan de Heer gegeven. Het mocht zijn roeping volgen, maar altijd zou zij er zijn als het nodig was. Iedere opvoeding bestaat in een geleidelijk loslaten van het kind dat je toe was vertrouwd. Uw kinderen zijn uw kinderen niet, dichtte Khalil Gibran. Ouders hebben soms hun eigen dromen over hun kind, die niet de dromen zijn van het kind zelf, en ook niet deze van God. Loslaten is hier het woord, zoals het sterk omschreven wordt in de parabel van de verloren zoon. De jongste zei: Vader, geef mij het deel dat mij toekomt. En als de vader dan alles verdeeld heeft onder zijn twee zonen, ja, dan gaat de jongste weg. Het verhaal zegt niet dat die vraag om zijn deel de vader enthousiast heeft gemaakt. Het zegt wel dat de vader bleef uitkijken tot zijn zoon terugkwam. En als zij terugkwam, snelde de vader naar hem toe. Dat is echte ouderliefde. Het kind groeikansen geven, bereid zijn het los te laten en toch altijd het beste hopen voor het kind. En zoals Maria, er altijd zijn als het nodig is. Bij dit alles moet ik terugdenken aan onze heilige Jan Bergmans van Diest. Op zijn feestdag op 26 november lezen wij dan in ons brevier een brief van hem aan zijn ouders, waarin hij hen meedeelt dat hij zich geroepen voelt om in te treden in de sociëteit van Jezus, de Jezuïten. Jan schrijft: zeer geëerde vader en liefste moeder, sinds 3 of 4 maanden klopt onze lieve Heer onmiskenbaar aan mijn deur, en ik hou die voor hem gesloten. Maar nu ik ingezien heb dat bij mij het studeren of bij het spel of wandeling niets anders voor de geest kwam dan de keuze van een vaste levensstaat, heb ik na vele communies en goede werken besloten en beloofd onze lieve Heer met zijn genade te dienen in het religieuze leven. Het is wel zeker, ouders en vrienden valt het zwaar hun kinderen af te staan. Maar als ik in mijn hart overdenk dat ik hier voor mij zou zien aan de ene zijde vader, moeder en zuster en aan de andere zijde God en onze Heer en zijn naar ik hoop gezegende moeder en de eerste zouden mij zeggen, lieve zoon, om de moeite en de last die ik met u gehad heb, volg mijn raad. En aan de andere kant zou Christus Jezus roepen, ik ben voor u geboren, gegeeseld, met doornen gekroond en tenslotte gekruisigd, zie naar mijn vijf heilige wonden, heb ik niet voor u geleden? En weet gij niet dat ik uw ziel tot heden toe met mijn heilig lichaam gespijst en met mijn heilig bloed heb gelaafd? Zult gij ondankbaar zijn? Wanneer ik dat bedenk, liefste ouders, wordt het mij zo warm om het hart dat ik wel onmiddellijk naar het religieuze leven zou vliegen en mijn hart en ziel zouden geen rust hebben voor zij hun geliefde gevonden hebben. Zo bied ik mij uit ganse harte aan Christus Jezus aan om in zijn sociëteit te strijden. Ik hoop dat u niet zo onredelijk zult zijn u tegen Christus Jezus te verzetten, maar dat u zult zich verheugen en God de Heer loven en danken dat uw zoon waardig bevonden is aan God teruggegeven te worden. Ik beveel mij aan uw goede gebeden, opdat onze lieve Heer mij tot het einde van mijn leven volharding schenken en u met mij hierna het eeuwige leven. Van Christus Jezus en van u de onderdanige zoon, Johannes Bergmans. Het is trouwens ook zo met elke jongere die de liefde van zijn of haar leven heeft leren kennen. Ook hier moeten de ouders hun kind loslaten en het zijn liefde laten volgen. Leandros heeft een mooi lied in de tijd dat ik soms nog een keer beluister en dat staat dan kams du und mir dir kam die Liebe eine Liebe fürs ganze Leben. Dan kwam jij en met jou kwam de liefde, een liefde voor het hele leven. En daar kan niemand tegen op. Dan moet je hele hart aan je liefde geven. Of het nu God is, of een meisje, of een jongen die je graag ziet. Toch keert Jezus toch nog naar huis terug, met zijn lieve ouders, en hij was hun onderdanig. Jezus krijgt nu de tijd om zijn roeping uit te laten groeien en te laten rijpen. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen, zegt het evangelie nog in vers 52. Hier wordt het christelijk leven zeer raak getypeerd, een leven dat welgevallig is bij God en bij de mensen. In onze dagelijkse activiteiten, naar school gaan, leren, studeren, huwen, zelf kinderen krijgen, zorgen, werken en opvoeden. In al wat we doen, kunnen we God eren. Dat is godsdienst. God is ermee gediend als ik mijn les goed ken als student, als ik een goede maaltijd klaarmaak als huismoeder, als het huis schoon gekuist is, als ik mijn werk goed doe, wat het ook is, en als ik wat ouder word en uit mag rusten van mijn leven van hard werken en zorgen, dan is God er ook mee gediend dat ik mijn oude dag schoon tracht te beleven, liefst zonder veel klagen, maar door het te dragen en te bidden om kracht. Belangrijk is ook nog even te kijken naar het zoeken van Maria en Jozef naar het Jezuskind. Dat is spiritualiteit. Veel mensen zoeken naar iets dat zin geeft in hun leven. Voor ons christenen is dat Jezus. Vanuit Jezus mogen wij leven en dat brengt vreugde mee. Belangrijk is dat wij aan onze kinderen en kleinkinderen tonen dat ons geloven ons gelukkig maakt. We moeten niet veel preken, we moeten niet veel zeggen over ons geloof. Onze kinderen en kleinkinderen en ook onze buren en vrienden zullen het wel zien dat ons geloof ons gelukkig maakt. En zo kan de vlam van ons geloof overslaan naar anderen. Ik denk aan pater Roger van der Steenen, die missionaris was bij de Cree-Indianen in Noord-Canada. Hij luisterde goed naar hun oeroude verhalen. Hij schreef op hun wondere gedachten en hij werd opperhoofd Cree-Indiaan. Hij had ook de totem voor zijn tent staan, want dat is daar het heilig teken, zingt Willem Vermanderen in zijn mooie lied over zijn vriend en pater en vader pater Roger van der Steenen. Of denk aan onze West-Vlaamse pater Constant Lievens in de Ranchi-missie in India. Hij had het niet gemakkelijk, maar hij schreef: heel ons leven moet een leven van vreugde en vrede zijn, zelfs te midden van onze droefheden. Ik ben doordrongen van de vrede die Christus ons schenkt, en in de stilte geniet ik in mijzelf van die vrede. Dat is de inwendige vreugde van de geest. Deze ondervindt men 's avonds als men alleen op zijn koude kamer zit en men zich eenzaam voelt, alleen met God en met zichzelf. Als men zich dan niet kan verheugen in zijn inwendige vreugde, zou het hier geen leven zijn, zegt pater Lievens. Als de mensen onze inwendige vreugde zien, zullen ze zich afvragen van waar wij die halen. Bij pater Lievens is het ook zo gegaan. Die mensen daar telden niet mee. De regering deed niets voor hen, want het waren mensen zonder tel. Maar pater Lievens leerde hen hoe zij zich voor de rechter moesten verdedigen en hun rechten opeisen. En dan zeiden die mensen daar in India: niemand trekt zich iets van ons aan. En gij komt uit dat verre Vlaanderen dat wij niet kennen om ons te helpen. Waarom doet gij dat? En dan kon pater Lievens hen duidelijk maken dat het Christus was die hem dreef. En de missie van pater Lievens werd een bloeiende christelijke jonge kerk. Jezus laat zich vinden in het gebed. Hij wilde in de tempel zijn. Hij wilde bij zijn hemelse vader zijn. En dat is dan ook de vrucht van onze overweging van dit vijfde blijde geloofsmysterie. Dat God altijd de eerste is. Dat de eerste relatie altijd deze met God moet zijn. En dat elke andere relatie, of het nu deze is tussen ouder en kind, tussen kind en ouder of tussen geliefden, tussen zakenmensen of vrienden en collega's, altijd zijn al die mensen en ook jezelf eigenlijk eerst van God en pas dan van jou. Ook jijzelf bent eerst van God voordat je van jezelf bent. Je vader of moeder is eerst van God, pas dan van jou. Een kind is eerst van God en dan pas van zijn ouders. Vrienden zijn eerst van God en dan pas je vrienden. Je man of vrouw is eerst van God en pas dan van jou. De vrucht die wij vragen in dat vijfde blijde mysterie is dan ook de zuiverheid. Onze zusters gaan zeggen als zij dat bidden, ja, de religieuze maagdelijkheid. Maar wij als niet-religieuzen kunnen dat moeilijk zeggen. Wij vragen om de zuiverheid in al onze relaties. Dat God altijd de eerste mag zijn in elke relatie en dat we nooit ongeoorloofde, niet passende relaties aan zullen gaan. Als wij dat bidden in onze Rozenkransgebed, dan zal dat ons helpen om zuiver te leven en de mensen niet lastig te vallen met vragen die niet passen. Zoals ik het soms moet horen in de biecht van mannen die vrouwen lastig vallen en die zeggen, die eisen eigenlijk om seks te hebben met haar. Anders gaan ze zelfmoord plegen. Dat is heel erg. Dat is buitengewoon erg. Dat zou een mens een ander nooit mogen aandoen. Maar dan moeten we krijgen van God. Dan moeten we vragen in dat vijfde mysterie. Zoals Jezus altijd God zijn vader liet zijn en God altijd de eerste liet zijn in zijn leven, dat ook wij altijd God de eerste laten zijn. En al de anderen zijn eerst van God en ook ikzelf ben eerst van God. Pas dan van mij of van de anderen, dat ik dus nooit iets ongeoorloofs vraag of doe met of aan een ander.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese over het vijfde blijde mysterie van de Rozenkrans. In de volgende uitzending zal priester Daniël de Witte ons spreken over de mysteries van het licht.